Welkom bij de tweewekelijkse uitzending van de boeddhistische omroep op zondagavond. Al geruime tijd worden er in de psychotherapie boeddhistische meditatietechnieken toegepast. Om aan deze praktijk meer structuur te geven, werd in 1997 gestart met de werkgroep Boeddhisme en Psychotherapie. Deze buigt zich ook over de effectiviteit van boeddhistische technieken in verschillende vormen van psychotherapie. De werkgroep is een initiatief van professor Ria Kloppenborg, hoogleraar levende religies en vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Zij is ook voorzitter van de werkgroep, die inmiddels 60 leden telt, bestaande uit psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Jeannette Werkhoven bezocht psychiater Herman Kief in Maarsen en klinisch psycholoog Maurits Kwee in Bentveld. Daarnaast kunt u de mening horen van monnik Zeshin van der Plas uit Leiden, die een tegenstander is van het toepassen van boeddhistische meditaties in de psychotherapie. Maar eerst komt psychiater Herman Kief aan het woord. Hij raakte in zijn studietijd al geboeid door het zen-boeddhisme. In zijn praktijk als psychiater past hij met grote regelmaat boeddhistische technieken toe. Jeannette Werkhoven legde hem een probleem uit de praktijk voor.
Stel dat ik nou bij u kom en ik zeg van, ik voel me ontzettend slecht, ik voel me depressief. Dat ben ik eigenlijk al een hele tijd, ik slaap niet goed. Ja, met mijn baan gaat het eigenlijk ook niet zo lekker, die kan ik misschien wel kwijtraken, gezien die economische problemen. Mijn relaties op de klippen gelopen, omdat ik, het gaat gewoon allemaal slecht. En eigenlijk al heel erg lang. In mijn jeugd was het nou ook allemaal bepaald geen lolletje. Hoe zou u dan op de traditionele manier zo iemand adviseren, behandelen?
Ja, dat is een leuke vraag. En op de traditionele manier, en dat is helemaal geen verkeerde manier, dan moet je je werk doen. Dat wil zeggen, goed de symptomen uitvragen. Wat zijn de klachten? En dan goed de ziektegeschiedenis uitvragen. Hoe lang, hoe begonnen, wat maakt het erger, wat maakt het minder erg? En goed de levensgeschiedenis uitvragen. Daar ben je een tijdje mee bezig trouwens, als je dat goed en grondig doet. En aan de hand van de gegevens die je dan verzamelt, samen met nog wat psychologisch testwerk, van wat voor soort persoon zit er depressief tegenover me. Want dat heeft wel wat consequenties, hè, als je karakter, de ene mens moet je wat anders benaderen dan de andere daarmee. En aan de hand daarvan komen we tot een behandelplan. Sinds de 80e jaren zijn er effectieve psychotherapieën ontwikkeld. De interpersoonlijke therapie en de cognitieve therapie, die blijken te helpen. En dat ondersteun je met psychofarmaca, met antidepressiva. Die voor- en nadelen hebben, maar daar hoeven we nou niet op in te gaan. Nee. Dat is de huidige benadering eigenlijk. Wel heel kort door de bocht.
Ja, begrijp ik. En kunt u heel kort iets zeggen over wat dan zo'n cognitieve therapie bijvoorbeeld inhoudt?
Heel kort. Je gaat samen met je cliënt op zoek naar bepaalde stijl van denkfouten die mensen maken. Waardoor je gedacht wordt depressief te worden. Dat is de opvatting van de cognitieve therapie. En dan ga je samen die fouten, die denkfouten verbeteren. En dat blijkt te werken. De andere is de interpersoonlijke therapie, waarbij er van uitgaat dat de depressie misschien niet alleen veroorzaakt, maar in ieder geval onderhouden wordt door interpersoonlijke processen. Processen tussen jou en de buitenwereld. Bijvoorbeeld conflicten of wat in werksituaties heel veel voorkomt. Ik denk dat 40% van mijn werk bestaat uit werkgerelateerde problematiek. Ja, dat schokkend is.
En heeft dat dan speciaal met burn-out klachten te maken?
Exact, ja. En burn-out en ik zou bijna zeggen een slechte stijl van leiding geven. Ik zie veel mensen die het slachtoffer zijn geworden van incompetente managers die een spoor van vernielingen achterlaten en dan een 3 jaar opstappen en zoals we pas in de krant hebben gelezen, met gevulde zakken en vrolijk aan de volgende klus gaan. En dan heb ik natuurlijk geen een bijzondere steekproef. Ik kan niet zeggen dat mensen willekeurig zijn, maar ik vind het toch wel schrikbarend hoor. 40% schat ik.
Maar dus een heel belangrijk onderdeel van de therapie is vooral het kijken naar de denkpatronen.
Ja, denkpatronen en welke denkfouten mensen maken. Ik moet zeggen, daar ben ik niet zo goed in. Dat vraagt een hoge mate van nauwkeurigheid en ik ben daar net niet precies en dwangmatig genoeg voor om dat goed te doen. Ik heb toegelegd op de andere vorm van psychotherapie bij depressie en de interpersoonlijke therapie.
Dat is dus de traditionele westerse benadering. En hoe kun je dat nou vanuit een boeddhistisch standpunt benaderen, depressie?
Het is een beetje moeilijk. Je vraagt me eigenlijk precies waar we echt mee worstelen. Namelijk, wat zijn de indicaties en de contra-indicaties? En dat er is nog weinig echt goed onderzoek naar gedaan. Het is een beetje natte vingerwerk nog. Maar je zou kunnen voorstellen dat iemand, en dan heb ik het over de zen-boeddhistische manier van werken, zichzelf een vraag stelt. Bijvoorbeeld, wat maakt mij depressief? En dan, als je zit te mediteren, die vraag bij elke uitademing herhalen. Dat is gelijkend, misschien wel identiek aan wat we in de zen een koan noemen. Zo'n merkwaardig raadsel wat we in de zen gebruiken als meditatieobject. Jezelf de vraag stelt, wat is het geluid van één klappende hand? Of wat is de waarde van een emmer zonder bodem? Of dat soort vragen. Dat zijn een soort paradoxen, zeg maar. Je kunt vanuit een bepaalde opvatting klachten en symptomen ook als een paradox opvatten. Je kunt dus even doorredeneren, maar ik ga nu wel heel kort door de bocht zeggen dat een symptoom ook eigenlijk een koan is en dat je die eens op dezelfde manier kunt bestuderen. Dat wil dus zeggen, zittend op je kussen, 25 minuten lang bij elke uitademing de vraag herhalen, wat maakt me depressief of waarom drink ik alcohol? Of, dat is een methode. En het aardige is dat net als bij de koans er antwoorden oppoppen. En zoals ik dat doe in de praktijk, in mijn groepen, is er per sessie één keer kort formeel individueel onderhoud. Waarbij ik dus vraag, wat is je opdracht? En de cliënt dus zegt, waarom drink ik? En ik zeg, wat is je antwoord? Heel formeel allemaal. En dan komt er een antwoord en soms is dat een heel duidelijk antwoord, wat dan meteen tot de volgende vraag leidt. Bijvoorbeeld, dan voel ik me niet zo eenzaam. Nou, wat maakt me eenzaam? Wat dan weer na enige tijd tot de volgende conclusie leidt van ja, mijn huwelijk is niet zo gelukkig. En dan zo langzamerhand in de loop van de maanden op gang komt wat er aan de hand is. Dat is een van de methodes die je, en dat is dan een zen-methode die je goed kunt gebruiken.
En dat werkt dat dan effectiever dan bijvoorbeeld doorvragen in een gewoon gesprek met iemand?
Ja. Ik ben ook hypnosetherapeut en hypnose gaat sneller dan de gemiddelde psychotherapie, als het werkt trouwens hoor. Het werkt helaas niet altijd. Dit werkt vaak nog iets sneller. En waarom is dat zo? Dat is omdat mensen een instrument krijgen op een gestructureerde manier elke dag aan een probleem te werken. En dat is eigenlijk wat vaak ontbreekt, hè? In de meest gangbare therapievormen. Dan heb je één keer een sessie en misschien wat huiswerk, en dat is het dan. Eens in de week of eens in de 14 dagen. Hier ben je iedere dag bewust op een goede manier met je probleem bezig. Ik heb in dat verband nog een andere techniek, de mantra-techniek. Mensen kennen het wel ook uit andere tradities, hè? De transcendente meditatie. Waarbij je dus op een bepaald mantra, een woord of een klank, hè, om is zo'n bekend woord, kunt mediteren. Dat laat je als het ware opklinken in je hoofd. Mensen die van hun ouders te verstaan hebben gekregen dat een komst op het oppervlak van deze planeet niet zo gewenst was. We zijn vaak enorm geholpen door bij elke uitademing tegen zichzelf te zeggen, ik ben oké, of ik mag er zijn. En als je dat een half uurtje per dag tegen jezelf zegt op het kussen, dan gaat het onherroepelijk werken. Er zijn mensen die daar wat problemen hebben, die geloven zichzelf niet. Maar na verloop van tijd komen ze daar dan toch doorheen. En ik vind het fantastisch om te zien wat dat voor effecten geeft.
U had het net al even over groepen, dus u werkt kennelijk met groepen, patiënten, cliënten. Begint u nou in de individuele therapie ook al snel met dit soort technieken? Of wordt dat pas later ingezet?
Dat wordt later ingezet. Je moet natuurlijk kijken, hebben mensen er überhaupt wat gevoel voor, belangstelling voor? Je moet iemand niet iets opdringen, hè? het moet aansluiten bij de cliënt. Hij moet enige, hij of zij moet enige belangstelling ook hebben voor spirituele zaken. Hij moet niet afwijzend staan tegenover Oosterse leer. En, ook behoefte hebben, bereidheid hebben om iedere dag wat te doen. En na verloop van tijd komen mensen dan bij mij in de groep. En dat zijn gestructureerde groepen met een vast programma, een aantal sessies, met een vaste structuur, 2 keer een half uur mediteren en met loopmeditatie ertussen. En in de tweede half uur is er individueel onderhoud waarbij de cliënt dus langskomt en met zijn probleem komt. En het grappige is dat dat wat er in die paar minuten gebeurt, vaak meer is dan in een gemiddelde sessie van 3 kwartier. Dat vind ik ongelooflijk, maar het gebeurt wel.
Klinisch psycholoog Maurits Kwee in Bentveld, eveneens lid van de werkgroep Boeddhisme en Psychotherapie, onderschrijft dat het inzetten van meditatietechnieken in de psychotherapie goede resultaten oplevert. Hij noemt ook enkele belangrijke internationale onderzoeken naar de effectiviteit ervan.
Om te beginnen denk ik dat meditatie, boeddhistische meditatie met name, geschikt is voor allerlei soorten behandelingen als component van een reguliere behandeling. En daar zijn ook bewijzen voor dat dat een behandeling kan versnellen of een terugval in oude klachten kan voorkomen. Daar wil ik wel wat over vertellen, maar als u het hebt over contra-indicaties, ik geloof niet dat je dat zou moeten doen bij mensen die zware neurotische klachten of psychotisch zijn, om ons even te beperken tot de geestelijke gezondheidszorg. Omdat voor goede medicatie bestaat voor psychotische klachten, ook trouwens voor zware depressies en angststoornissen. Maar dat toch wel bewezen is ook dat psychotherapie, met name cognitieve gedragstherapie of rationeel-emotieve gedragstherapie, een vorm daarvan, effectief is om die daarmee te lijf te gaan. En om die reden moeten we natuurlijk good clinical practice toepassen als klinisch psycholoog en psychotherapeut en niet plotseling een of andere techniek van buiten waar de werkzaamheid niet eenduidig is bewezen gaan toepassen. Ja? Maar nogmaals, het is wel van waarde en belangrijk als adjunct, dus als een toegevoegde component. En ik zal u een voorbeeld geven. Een belangrijk onderzoek is gedaan door Kabat-Zinn bijvoorbeeld, hè? Bij psoriasispatiënten. Bij 37 psoriasispatiënten heeft hij aangetoond dat een reguliere behandeling met fototherapie of fotochemotherapie, dus met UV-stralen, dat als je dat combineert met meditatie via een bandje, terwijl ze dus die bestraling krijgen, dat de snelheid van verbetering tot 4 keer toe een factor 4 versnelt. Nou, dat is toch niet mis, zou ik zeggen. Een ander voorbeeld is het werk van Teasdale uit Engeland. Die heeft dan zogenaamde mindfulness-based cognitive therapy. En dat laatste is gericht op het voorkomen van terugval bij mensen die ernstig depressief zijn en die na therapie, zeg maar, genezen zijn. Hè? Het blijkt dat van die mensen toch een aantal van terugvallen, in de orde van grootte van een derde of zo, van die mensen die teruggevallen zijn, dat zijn trouwens ernstig depressieve mensen die dus ook al in het verleden 3 of meer keren depressief zijn geweest, dat van die mensen 75% plusminus niet meer terugvallen na een meditatie van 8 keer 2 uur.
Het voordeel van mediteren is dat je tot rust komt.
Psychiater Herman Kief.
Dat je, net als bij hypnose, maar dan anders, kalm wordt en dan angstwekkende dingen veel beter onder ogen kunt zien. Hè? Je hebt je gebruikelijke neurotische afweer niet zo nodig. Iets soortgelijks wordt ook beschreven over drugs, verslaafde. Dat hij hun angsten beter onder ogen kan zien al mediterende. De dingen worden duidelijk en je kunt afstand nemen. Een cliënte van mij die relatieproblemen had, met de nadruk op had, die dus mediterend over haar vader ontdekte van ik deed er voor hem niet toe. En ik heb mijn hele leven lang mijn best gedaan om hem te pleasen. En dat werkte natuurlijk niet. En de mannen met wie ik contact heb gehad, die heb ik ook alleen maar geprobeerd te pleasen. En en daar stop ik mee, daar hou ik mee op. Je zult mij nooit horen zeggen, onze God die is de beste. Het is een methode die een toepassingsgebied heeft, maar niet voor iedereen is. En niet voor alle aandoeningen en niet voor willekeurig wie. Hè? Je moet goed kijken bij wie je dat doet. En ja, dat vraagt natuurlijk enige ervaring, zoals psychiater, als meditatieleraar, zeg maar.
Ja, want u zei het al, iemand moet er ook wel een beetje voor openstaan, voor die richting. En zijn er nou ook mensen die dan inderdaad ook na het beëindigen van de therapie doorgaan met het boeddhisme?
Dat is heel leuk, die mevrouw waar ik net over vertelde. Op een gegeven ogenblik had ik haar eigenlijk niet zoveel meer te bieden. Ik zei, als je nog verder wil, dan moet je naar dan moet je upgraden, hè? Dan moet je een stapje hoger gaan, dan niet meer therapeutisch, maar gewoon bij een zen-meditatiegroep. En daar is ze ook naartoe gegaan. En dat bevalt er heel goed. En een andere cliënte van mij, die gaat nu ieder jaar 3 weken naar Nepal, naar een andere boeddhistische groepering, Tibetaans-boeddhistisch. En zo zijn er een aantal mensen die is. Maar let wel, ik ben geen zendeling. Hè? Dat moeten mensen zelf beslissen. Ik ga ze dat niet opdringen. Ja. Boeddhisme is een mooie manier van denken. Een hele elegante manier van kijken en in de wereld staan. En dat is mijn manier. Ik kom zelf uit een heftig atheïstisch milieu. Waar dit veroordeeld zou zijn worden geweest. Maar zendingsdrift heb ik niet. Mensen moeten dat zelf ontdekken.
Ja.
En ik wil ze wel een klein handje helpen om kennis te maken met de techniek.
Ja, ik wilde nog eventjes iets vragen over de begrippen zelf en ego. Het boeddhisme kijkt natuurlijk veel meer vanuit het zelf naar alle structuren die er in ons aanwezig zijn. Vanuit de psychotherapie kijk je waarschijnlijk meer naar het ego en alle patronen. Als iemand klachten heeft, een zwak ego bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat je door meditatie ook, dat je daar dan helemaal geen houvast meer aan hebt. Hè? Ja. En dat je dan in een soort zwart gat valt.
Ja, dat is ook wat in het algemeen ook gezien wordt als een contra-indicatie. Als iemand in westers psychologische zin een zwakke ego heeft, wel zeggen neigd tot desintegreren, hè? Wat we een mode diagnose, de borderline persoonlijkheidsstoornis, hè? Die op de grens van desintegratie staat, ook af en toe een kortdurende mini-psychose heeft van een paar uur. Men is van mening, overigens is dat ook nog nooit goed onderzocht, dat een contra-indicatie is om te gaan mediteren. En dat is wat ik er straks ook al opmerkte. Ik vind wel dat je moet oppassen met het woord ego. Dat wordt en in het boeddhisme en in de psychologie gebruikt, maar dat zijn verschillende eenheden. In de westerse psychologie is de ego als het ware het ik, hè, de regisseur die alles regelt en die een aantal mogelijkheden tot zijn beschikking heeft, maar het ik is de regisseur, hè, is de piloot in het vliegtuig. De boeddhistische opvatting is dat het ik niet bestaat, maar dat het een ontstaat uit de samenwerking van de 5 werkingen van de geest, de 5 skanda's. De denken, de gewaarwordingen, gevoelens. Die 5 werkingen van de geest die komen samen en die produceren als het ware de illusie van een ik. En ik heb wel eens horen zeggen dat je boeddhisme erop uit is om je ik te doden, maar dat is niet zo. Boeddhisme is erop uit om te laten ervaren dat je ego in deze betekenis dus een illusie is. Maar goed, dat even terzijde. X-zwakke mensen wordt dus afgeraden om te mediteren.
Het ego, of het ik, ja, dat is ook een abstractie.
Klinisch psycholoog Maurits Kwee.
een constructie, een abstractie, een concept waarvan je kunt afvragen A, of die bestaat en of het B, of het je levensgeluk niet in de weg staat. Ongetwijfeld is het nuttig om een zogenaamde ik te hebben voor je dagelijks functioneren. Maar het gaat erom dat je het ook kunt laten vallen wanneer je dat ook zelf wenst. En dat ik heeft als abstractie een bindende factor. Het biedt eenheid, het bindt bijvoorbeeld de tijd. Het geeft iets constants aan in iemands leven. Verleden, heden en toekomst die worden als het ware samengebonden. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het leven impermanent is en het verleden voorbij is en de toekomst er ook nog niet is. En dat het uiteindelijk een illusie is en dat het enige wat waar is, is het heden. En dat heden bestaat uit processen van de modaliteiten. Ja. Ja, dus van denken, doen en voelen. Nou, die processen die vinden tegelijkertijd plaats, maar als je zoekt naar het ik, dan kun je dat niet pakken, omdat het een abstractie is. Hè? De Boeddha heeft ook daar een heel mooie metafoor voor gebruikt, namelijk van de luid. Hè? Een luid, de muziek die eruit voortkomt, dat kun je eigenlijk niet in die luid vinden. Hè? In de kast van de luid, de steel van de luid, de snaar van de luid, geen niet bespeeld. Maar als je zegt, ja, wat is muziek? Dat is dat alles tezamen. Hè? En dat is dan een mooi vergelijking met het ik. Die is er wel, tussen aanhalingstekens, die kun je ook gebruiken, kun je van genieten. Of het kan je ook lijden teweeg brengen. Het gaat erom dat je dat ervan bewust bent dat er alleen maar een nu is en processen in het nu van dat, ja, wat ik dan zou willen noemen, van die modaliteiten.
Ik was benieuwd eigenlijk of er ook een definitie is van geestelijke gezondheid. Hè? Wat is nou eigenlijk geestelijke gezondheid? En wat is geluk? Wat is geestelijke gezondheid in westerse ogen?
Dat is een niet te beantwoorden vraag, eerlijk gezegd.
Psychiater Herman Kief.
Vaak wordt die negatief gedefinieerd. Het afwezig zijn van klachten die functioneren, verhinderen. Wat geestelijke gezondheid is, daar hebben we allemaal wel zo ongeveer een notie van. Maar wat dat precies is, dat kunnen we niet operationaliseren. En het is ook nog afhankelijk van de omstandigheden. Ik bedoel, even voor het model. Als een inwoner van het Friese platteland hoogtevrees heeft, dan heeft hij daar geen last van. Als een schoorsteenveger hoogtevrees heeft, wel. Hè? Dus de een is dan tussen aanhalingstekens gezond en de ander is dan ziek. Hè? Ik kan dat niet definiëren. En we zijn natuurlijk allemaal geneigd om onszelf als geestelijk gezond te zien. Maar je bent geneigd om als psychiater de opvatting van Pandora, de stichting Pandora te volgen, hè, die een spiegel ophangt en ze ooit een normaal mens ontmoet en beviel het. En dat, we hebben allemaal ons eigen systeem van waanzin. Hè. Misschien is mijn boeddhistische opvatting mijn systeem van waanzin. En ik geef toe, dat is een beetje relativerend, maar zo moet je er wel naar kijken. Je moet, eigenlijk kun je zeggen dat je in je dagelijks functioneren, je werk, je relaties, je sociale contacten goed moet functioneren. En dat een maat is voor mate van geestelijke gezondheid.
Nou ja, in het boeddhisme worden we natuurlijk allemaal als ziek gezien. Hè? Want we lijden allemaal aan dezelfde kwaal. De identificaties van de geest en het lichaam.
Ja, en de vergif, de hebzucht, de haat, de derde ontschiet me altijd.
Jaloezie?
De jaloezie, ja. Ja, maar ook van, en je weet de weg ter herstel. Het achtvaardige pad. Nou moet ik toegeven dat als zen-boeddhisten we ons met dat soort theorema's niet zo bezighouden. Het is meer gaan zitten en concentreer je op je meditatieopdracht.
En ze zien wat er is.
Zien, ja.
Nou, dan heb ik nog één dingetje. Ik heb natuurlijk ook een tegenstander, een felle tegenstander gevonden. En dat is ook een boeddhist, een zen-boeddhistisch monnik, Sesshin van der Plas. Hij is spiritueel leider van het Suirin-ji Centrum in Leiden. Mm-hmm. En ja, hij is fel tegen het toepassen van boeddhistische technieken in de psychotherapie. Hij zegt over dit onderwerp het volgende.
Het is vrij simpel. Ten eerste kun je Boeddha als de eerste psychotherapeut of psychiater beschouwen. Ten tweede, het boeddhisme handelt over, laten we zeggen, nirwana, boeddhaschap. Dat is allesomvattend, ondeelbaar. Hoe zou je in godsnaam iets wat allesomvattend is, ondeelbaar is, binnen een therapie kunnen trekken? Dan heb je het kleiner gemaakt. Dan heb je er niks van begrepen. Dan, allesomvattend, is alles in kluizen, ook je therapie. En je kunt natuurlijk, kijk, de wetenschap is ontstaan vanuit religie en niet andersom. Hè, vroeger kon je dus alleen in kloosters kon je leren schrijven. Daar is wetenschap heeft zich daar ontwikkeld vanuit een direct inzicht, vanuit religie, hè, vanuit een ondeelbaar inzicht. Hoe kun je in godsnaam iets wat tot een allesomvattend iets leidt, als aanvulling gebruiken? Je doet het boeddhisme geweld daarmee aan.
Psychiater Herman Kief.
Ik heb al gezegd, ik ben geen zendeling en ik zal niet zeggen, onze God is de beste. Ik denk er anders over. Ik ben er niet de enige in. Onze hele werkgroep deelt eigenlijk die opvatting. We vinden dat het ook geen wondermiddel is, maar dat je een eerste stap kan zijn. En wat we er straks ook al bespraken, dat je kunt upgraden. Hè? Dat je eerst voldoende ego, maar dan in het boeddhistische betekenis, maar ook in de psychologische betekenis moet opbouwen, voordat je je ego kunt loslaten. Wat mij betreft ben ik een praktisch mens. Ik vind iedere methode die helpt daarbij prima. En ik heb niet zo'n behoefte om te discussiëren of om te polemiseren over, ja, is dat nou wel gerechtvaardigd, is dat dan niet gerechtvaardigd. Ik ben een praktisch mens en ik hou niet aan het ene en ook niet aan het andere krampachtig vast, volg de weg van het midden. En het boeddhisme staat midden in het leven en is niet een hoog verheven ideaal.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhoven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op 13 mei, dat is aanstaande dinsdag, zal Lama Karta in Vorstenbos onderricht geven over het overwinnen van de echte vijand. Het begint om 8 uur 's avonds en de entree bedraagt €9. Het Dharma Centrum Karma Eusel Ling bevindt zich aan de Heuvel 1 in Vorstenbos. Op 16 mei gaat Bernie Glassman, oprichter van de Zen Peacemaker Orde, in gesprek met dominee Hans Visser van de Pauluskerk in Rotterdam. Zij zullen spreken over hun inspiratiebronnen, hun idealen en hun werk in de samenleving. Gespreksleider is filosoof Erik Hoogkarspel. Het gesprek vindt plaats in de Remonstrantse Kerk aan het Museumpark 3 in Rotterdam. Op 16 mei dus. Het begint om 8 uur 's avonds, de entree bedraagt €3. Op 17 mei zal Kay Miner van het Maitreya Instituut een lezing geven over het Tibetaans boeddhisme. De lezing begint om 19:30 in Huis de Beurs aan de Vismarkt in Groningen. En de entree bedraagt €7. Over 2 weken, vanaf 23 mei, organiseert Shambhala Amsterdam een Vipassana meditatieweekend met Acharya Robert Putz. Het weekend is uitstekend te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in zitmeditatie. Het weekend begint vrijdagavond om 8 uur en de kosten bedragen €90. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag is de boeddhistische omroep opnieuw op deze zender te beluisteren. Om 7:55 met het wekelijkse programma Reflecties. Daarin het curriculum van Leven in Aandacht in Amsterdam en het eerste van 3 gesprekken met Ilse Bulhoff over boeddhisme en filosofie.